onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 95, de versen 4 en 5. Psalm 95, de versen 4 en 5. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. En het vijfde, verhard u niet, neemt zijn genaoot moedig aan. We doen nu met de Kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit de tweede psalm, het zesde vers, vreest 's Heeren macht en dient zijn majesteit. Daarna volgt de schriftlezing die u vanavond kunt vinden in het eerste Bijbelboek, het boek Genesis, en daarvan het zesde hoofdstuk. We noemen nu al schriftlezing Genesis 6. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 2, vers 6. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genesis 6. En het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Toen zeide de Heere: mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, dewijl hij ook vlees is, doch zijn dagen zullen zijn 120 jaren. In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden, deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van naam. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel des gedachten zijns harten te allen tijden alleenlijk boos was. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte hem aan zijn hart. En de Heere zeide: ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels toe. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. En Noach gewon 3 zonen, Sem, Gan en Jafet. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vervuld met wrevel. Toen zag God de aarde en ziet, zij was verdorven, want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Daarom zeide God tot Noach: het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Want de aarde is door hen vervuld met wrevel en zie, ik zal hen met de aarde verderven. Maak u een ark van goverhout. Met kameren zult gij deze ark maken, en gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. En aldus is het dat gij haar maken zult. 300 ellen zij de lengte der ark, 50 ellen haar breedte en 30 ellen haar hoogte. Gij zult een venster aan de ark maken en zult haar volmaken tot een el van boven. En de deur der ark zult gij in haar zijde zetten. Gij zult ze met onderste, tweede en derde verdiepingen maken. Want ik, zie, ik breng een watervloed over de aarde, om alle vlees waarin een geest des levens is, van onder de hemel te verderven. Al wat op de aarde is, zal de geest geven. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. En gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen, en uw huisvrouw en de vrouwen uw zonen met u. En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, 2 van elk doen in de ark komen. Om met u in het leven te behouden, mannetje en wijfje zullen zij zijn. Van het gevogelte naar zijn aard, en van het vee naar zijn aard, van al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard, 2 van elk zullen tot u komen, om die in het leven te behouden. En gij, neem voor u van alle spijzen die gegeten wordt, en verzamel ze tot u, opdat zij u en hun tot spijzen zij. En Noach deed het, naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. Tot zover de schriftlezing deze avond. Het woord van God, wat we in dit ogenblik in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte wat aan u is gelezen. Genesis 6 en daarvan het 3e vers. Genesis 6 vers 3. Toen zeide de Heere: mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, dewijl hij ook vlees is. Doch zijn dagen zullen zijn 120 jaren. Tot zover. Zoeken we allereerst Gods aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Het is een blijk van uw aanbiddelijke goedheid, Heere, dat wij vanavond opnieuw samen zijn in uw huis. Want het feit dat we hier zijn, danken we niet aan onze bereidwilligheid. Danken we ook niet aan onze verdiensten, want die zijn geen. Maar het feit dat u uw woord nog in ons midden laat, ons de gezondheid en de kracht geeft en ons samen laat komen in uw huis, is enkel en alleen een blijk van uw goedheid. Geef dat we dat vanavond diep mogen beseffen. En laat het zo op ons hart gebonden mogen zijn, dat wij er vanavond van doordrongen mogen zijn, dat u zo uw goedheid aan ons bewijst, dat u nog tot ons spreken wilt. En nog de woorden des levens aan ons wilt bekendmaken. Nog door de prediking van uw woord met ons twisten wilt. Ons roepend tot bekering. Ons roepend tot verandering. Heere, wil die roepstem die door de twistende werking van de Heilige Geest nog tot ons mag komen. Wil die roepstem heiligen aan ons hart. Want zelfs al is het zo dat wanneer het woord tot ons komt, niemand van ons ongewaarschuwd blijft. En al is het zo dat in elke boodschap van uw woord die naar uw woord gebracht wordt, de Geest met ons twist, aan ons hart klopt, aan ons leven schudt. We zijn voor die roepstemmen van het woord doof en blind. En zelfs voor die twistingen van de Heilige Geest ongevoelig. Als u zelf door de werking van uw Geest niet doorbreekt. Geen ogen opent. Geen harten verbrijzelt. En daarom bidden we van u, Heere, laat de Geest vanavond door het woord niet alleen met ons twisten, maar wil u door de twisting van de Geest doorbreken in ons leven. Dat al het verzet en alle ongeloof en alle hindernissen die er bij ons van nature zo talloze zijn, doorbroken mogen worden. Dat onze blinde ogen opengaan. Dat onze dove oren doorstoken worden. En dat wij gaan horen en zien. Dat wij gaan zien wie we zijn voor u. En wie u bent in uw majesteit en in uw heiligheid en in uw goedheid. Heere, wil dat schenken voor het eerst aan mensen die zo makkelijk nog doorleven. O, er zijn er nog velen. Altijd nog te veel. Heere, wil nog met hen twisten. En wil doorbreken met de onweerstandelijke werking van uw Geest. We bidden van u, wil u zijn met hen die zich misschien heel weinig bekommeren om de twistende werking van de Heilige Geest. Die denken dat ze dat twisten van uw Geest niet nodig hebben, omdat alles goed is. Heere, wil u vanavond door de Geest zo twisten, dat een boodschap thuis mag komen. Een boodschap heel persoonlijk aan hen geadresseerd. Een boodschap die ze gaan verstaan. Een boodschap die zegt, bekeert u. Want waarom zoudt ge sterven? Geef ons niet over, Heere, aan de geest van geestelijke gemakzucht, waarin we alles zo gemakkelijk nemen, zonder dat er plaats is, of ooit geweest is, voor het werk van uw Geest. Heere, breek al dat gemakkelijke, alles wat wij opbouwen in onze eigen gedachten, alles waar wij ons bijscharen door onze eigen uitvindingen en redeneringen, breek het weg. Breek door, twistend met uw Heilige Geest. We bidden van u, wil u dat twistende werk van uw Geest ook aan uw kinderen niet onthouden. En geef dat ze opnieuw door die Geest onderwezen en overtuigd mogen worden, zeker wanneer uw volk afdwaalt. of niet is op de plaats waar u wil dat ze leven zouden. Wil u hen dan terugbrengen en in uw wegen doen wandelen. Maar richt hun ogen ook door de geest die niet alleen twist, maar ook troost. Op die ene ark der behoudenis. Op die ene naam die onder de hemel gegeven is. Waardoor we bewaard kunnen worden voor de vloedgolven en voor de stormwinden. De naam van die ene man, van wie de profeet zegt, deze zal zijn een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Heere, leer uw volk, leer vele mensen verloren in zichzelf schuilen aan de voeten van het Lam. In de ark der behoudenis die geopend is in zijn bloed en in zijn wonden. Heere, wil vanavond, wanneer de nadruk valt op het twistende werk van de Heilige Geest, die twist om zondaren los te rukken uit eigen gekozen paden, om zondaren te roepen en te nodigen en te dringen tot bekering. Geef dat die geest die twist om zondaren te brengen tot die ene ark. Dat hij ons vanavond ook hier in dit kerkgebouw mag bezoeken. En dat het zo mag zijn dat we niet alleen onder de indruk raken van het woord, al is dat op zichzelf al een zegen. Maar dat het woord door mag dringen. En dat we niet alleen de ernst of de liefelijkheid of de bewogenheid van het woord mogen zien. Maar dat we gaan vragen om die doorbrekende kracht van de geest die met Pinksteren is uitgestort. Met doorbreken van de geest, voor wie geen enkele hindernis te groot is. Heere, betoon het, dat uw woord nog het wapen van de geest is, waarvan hij zich bedienen wil, ook in deze laatste dagen, om zondaren te sterk te worden. Betoon het nog, dat uw geest wel niet in eeuwigheid zal twisten. Er zal een einde komen. Maar dat die geest ook in onze tijd nog twist. Dat we het zien. Nu de dagen van Noach, de dagen van voor de vloed terugkeren. Dat u nog klopt. Nog werkte. Heere, het zou tot eer van uw naam zijn. En laat het zo mogen zijn dat wij in deze dienst, in het luisteren, in het zingen, in het brengen van onze gaven, bovenal in het bedienen van uw woord, uw eer alleen mogen bedoelen. Geef dat het woord recht bediend mag worden. Opdat het een instrument is, waardoor de geest nog twisten kan. Wees u, o Heere, met ons allen. We bidden u, wil u ons in alle moeite en zorgen van het leven, in alle voorspoed en in alle zegeningen gedenken, ja, wat de omstandigheden van ons leven ook mogen zijn, wil u op ons neerzien. En of we nu jong zijn, misschien wel heel jong, of oud zijn, misschien wel heel bejaard, wil u door uw geest en door uw woord nog met ons te doen hebben. We bidden u, Heere, wil u de prediking van uw woord hier zegenen, maar ook alle plaatsen en alle diensten gedenken die op deze dag gehouden worden. Geef dat overal waar uw woord verkondigd wordt, de bazuin geen onzeker geluid mag voortbrengen, maar dat het het instrument mag zijn waardoor de geest nog twisten kan, omdat de waarheid gebracht wordt. En op alle plaatsen waar de waarheid niet gebracht wordt, waar de geest zo'n prediking niet meer gebruiken kan, wil u geven, Heere, dat die predikers tot inzicht mogen komen, tot bekering. En indien ze zich verharden tegen het klare getuigenis van uw woord in, zou u ze de mond willen stoppen. Opdat ze niet anderen verleiden om door te leven. En blijven bedriegen voor een ontzaglijke eeuwigheid. Breek het rijk van Satan af. Ook het rijk van de dwaalleer. Ook het rijk van de valse godsdienst. Breek het af, Heer, om de eer van uw naam. En bouw de muren van Jeruzalem op. O, laat het ook onder ons zichtbaar worden dat u nog bouwt aan uw stad. Dat u nog werkt door uw geest. We bidden u, Heere, laat niet alleen onder ons en in ons vaderland en in onze kerken uw koninkrijk worden uitgebreid. Maar wil u geven dat uw koninkrijk mag komen over deze wereld. Zegen het werk van de prediking van uw woord, waar dat ook in deze wereld plaatsvindt. Zegen de prediking van uw woord onder de blinde heiden. Zegen de bediening van uw woord onder het oude volk Israël. Laat de sluiere deksel dat op hun aangezicht ligt, als zij de schriften lezen, verscheurd worden en de ogen geopend worden, zodat ze gaan zien. Bidden u, Heere, wil u zijn met de kerk die vervolgd wordt. In welke plaats van deze wereld ook. Wil u in de tijd van de vervolging en onder de verdrukking uw kracht en uw genade geven. We bidden u voor de kerk die samenkomt, weliswaar in vrijheid, maar onder de moeilijkste omstandigheden. We denken aan kerken die klein zijn. Aan kerken die veracht worden. We denken aan kerken in gebieden waar zware honger is of oorlogsgeweld woedt. Heere, wil u ook onder deze erbarmelijke en moeilijke omstandigheden uw koninkrijk uitbreiden. En geef dat er waar wij zo heel onverdiend nog steeds in vrijheid samenkomen. En nog steeds zonder oorlogsgeweld of zonder dreiging rondom het woord mogen bijeen zijn. Deze vrijheid niet mogen misbruiken. Maar dat onder de vrijheid die we ontvangen het woord van u blijft kloppen. De geest van u blijft twisten. Dringend om bekering. Heere, wil u dat doen. We bidden u. Zegen ons tezamen. Zegen ons in uw gunst. Verdiend hebben we het niet. Van de jongste tot de oudste in ons midden moeten we het erkennen. We zijn zondaar. Niets bij ons is er waarop wij kunnen pleiten. Maar we smeken, wil u niet op ons neerzien in onze zonde. Maar zie op ons neer in het verbond. Dat van geen wankelen weet, in het bloed van het verbond, het bloed van de Heer Jezus. Zie ons aan in hem en twist nog, Heere, de twistingen van uw geest onder ons en onder onze kinderen, tot behoud van onze zielen. We vragen het om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 90, de versen 5, 7 en 9. Psalm 90, de versen 5, 7 en 9. Wanneer uw toorn en gramschap ons bezwaren, dan wenden, dan verdwijnen onze jaren. Zevende vers, wie kent uw toorn, wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die rechtgeduchtste macht der machten, leer ons de tijd des levens kostelijk achten. En het negende vers, laat uw gena ons met haar troost verrijken. 5, 7 en 9 van de 90ste psalm. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren, de Heere en zijn dienst. het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit het 16e vers van Psalm 31. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Gij bergt hen in het licht van het goddelijk aangezicht. Het 16e vers van Psalm 31. Geliefde gemeente, vanavond worden we in onze herinnering teruggeroepen naar de dagen van Noach. En die dagen van Noach waren aparte dagen. Waarin waren ze apart? Wel toch allereerst hierin dat de dagen van Noach, de dagen voor de zondvloed, dagen waren die gekenmerkt werden door bijzondere goddeloosheid. Goddeloosheid waarvan gezegd wordt dat ze ten hemel schrijden. Maar er is nog iets waarom deze dagen apart zijn. Ze zijn ook daarom apart, omdat de Bijbel duidelijk maakt dat deze dagen van Noach terug zullen keren. Dat heeft de Heere Jezus heel duidelijk gezegd in zijn reden over de toekomst, over de wederkomst. Hij zegt blijkens Matthäus 24... En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk gevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Met andere woorden, in zekere zin zullen die dagen voor de zondvloed, die dagen van Noach, herhaald worden in de tijd van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. In de tijd van de dag van de Zoon des Mensen. En leven wij niet dicht bij die tijd van de dag van de Zoon des Mensen, staan daarom ook de dagen van Noach weer niet voor de deur? Leven we er eigenlijk al niet middenin, in die dagen van Noach? Inderdaad, als we dat op ons in laten werken, dan hebben die dagen van Noach ons en onze kinderen vandaag iets te zeggen. En daarom is het van grote betekenis dat wij ook vanavond bij die dagen van Noach stilstaan. Want het leert ons onze eigen tijd. Met al zijn verwarring en met al zijn wrevel verstaan. Leert ons nog iets. Net als zelfs in de dagen van Noach. Zelfs in die donkere tijd voor de zondvloed. Gods geest nog twistte door de prediking van het woord met de mensen die toen leefden. Dat zo ook in deze dagen. De geest die uitgestort is, nog twist met zondige mensen en met hun kinderen. En daar willen we het vanavond heel bijzonder over hebben. Het thema van de prediking is het twisten van de geest. En we letten allereerst op waarom de geest twist. Dat zijn de eerste woorden van onze tekst. En ten tweede, hoe lang de geest twist. En dan denken we bijzonder over dat merkwaardige getal, 120 jaar. Het twisten van de geest. Waarom de geest twist. En ten tweede, hoe lang de geest twist. Met herinnering aan deze dagen van Noach staan we aan de morgenstond van de geschiedenis van de mensheid. En wat van de hele geschiedenis van deze wereld geldt, geldt zeker ook van deze vroegste periode van de geschiedenis. De geschiedenis wordt beheerst door wat beschreven staat in Genesis 3. De geschiedenis van de val van Adam en Eva in het paradijs. Want wat in Genesis 3 geschreven wordt over de zondeval, Dat verklaart hoe de zonde en de dood in deze wereld zijn binnengedrongen. Waar de opstand tegen God, die overal in deze wereld zichtbaar is, waar die opstand tegen God zijn wortels vindt en vandaan komt. Kijk, en dat die opstand tegen God de wereld was binnengedrongen, daarvan is de geschiedenis waarvan we u een gedeelte hebben voorgelezen, de geschiedenis van de dagen van Noach, een heel duidelijke illustratie. We lezen in dit schriftwoord dat in de dagen van Noach de boosheid groot was en de wrevel sterk. Er verzet en vijandschap was tegen God en een verachting van zijn heilige geboden. We lezen in onze tekst dat juist in die dagen de Heilige Geest twistte met de mens, omdat hij vlees was. En die uitdrukking, omdat hij vlees is, betekent twee dingen. Het betekent allereerst dat die mens vergankelijk is, sterfelijk is. Het broze, vergankelijke vlees. Maar in de taal van de Bijbel betekent het ook nog wat anders. Het vlees is de vijandschap tegen God. En zo wordt het hier getekend. De mens in de dagen van Noach is de vergankelijke, broze mens die sterven moet. Laten we maar niet te hoog van onszelf denken. Ook die mannen van naam niet, die in de dagen van Noach leefden. Ook die reuzen niet. Die mensen langer en sterker dan anderen. Ze zijn maar vlees. Ze zijn vergankelijk. Maar bovendien, ze zijn vijandig vlees. Zondig vlees. En juist onder die mannen van naam. Onder degene die leefde in de dagen van Noach, kwam die vijandschap tegen God, die opstand tegen God zo duidelijk uit. De vraag komt bij ons boven: hoe was dat nu eigenlijk zo gekomen, dat die opstand tegen God in de dagen van Noach, in de dagen voor de zondvloed, haar hoogtepunt bereikte? Die opstand en die vijandschap was er natuurlijk vanaf het verloren paradijs al geweest. Maar de boosheid en de wrevel bereikt in deze dagen zijn hoogtepunt. Hoe kwam dat? Wat was de aanleiding? Wel, hier in dit schriftwoord lezen we een duidelijke verklaring. In de eerste hoofdstukken van het boek Genesis wordt ons voorgehouden dat er in die vroege periode van de geschiedenis van de wereld twee groepen mensen op deze aarde leefden. De ene groep is het geslacht van Kain. En de nakomelingen van Kain worden gekenmerkt door goddeloosheid. Door openlijke ongehoorzaamheid. Ze wandelen in het spoor van hun vader Kain verder. En leven zonder God. Openlijk in de zonde. Maar er waren ook anderen. En die worden genoemd het geslacht van Seth. En u weet, Seth was de derde zoon van Adam en Eva. Die geboren was nadat Abel door zijn broer lafhartig vermoord was. En in dat geslacht van Seth, daar woonde de vreze Gods. Daartoe behoorde een man als Henoch, die door de Heere van deze aarde werd weggenomen, omdat hij met God wandelde. Daar riep men de naam van de Heere aan. Daar waren er in dat geslacht van Seth velen die God oprecht hadden leren kennen en oprecht hadden leren vrezen. En die twee groepen mensen leefden zo in de eeuwen voor de zondvloed. Ze worden aan het begin van dit hoofdstuk op een bijzondere manier aangeduid. De nakomelingen van Seth, dus dat geslacht waar de vreze Gods woonde, die worden genoemd de zonen Gods. Het woord de zonen Gods kan heel veel betekenen. Hier betekent het heel duidelijk de zonen, de kinderen uit het godvrezende geslacht van Seth. En die zonen Gods, die staan tegenover de dochters der mensen. De zonen en de dochters van Kain. Daar gaat het om aan het begin van dit hoofdstuk. De zonen uit het godvrezende geslacht van Seth, en de zonen en de dochters uit het goddeloze geslacht, familie van Kain. Wat gebeurde er met die twee groepen mensen in de dagen van Noach? Wel, in de dagen van Noach, zo kort voordat de zondvloed over deze aarde kwam, werd er van de kant van de godvrezende geslachten van Seth langzaam maar zeker toenadering gezocht tot de kinderen van Kain. De scheidslijn tussen die twee geslachten ging vervagen. De zonen uit het geslacht van Seth, uit het godvrezende geslacht, gingen vriendschapsbetrekkingen aan met de kinderen van Kain. De zonen van Seth werden verliefd op de meisjes uit de families van Kain. Ze kozen, en vers 2 van dit hoofdstuk zegt met nadruk, het was een eigen keuze. Ze kozen die meisjes zich tot vrouw. Ze trouwden met de dochters, met de meisjes uit het geslacht van Kain en zijn nazaten. En het gevolg? Wat was het gevolg? Kwamen die kinderen van Kain nu onder de invloed van de vreze Gods die in hun schoonfamilie toch geheerst had? Kwamen ze onder de indruk van het woord van God? Werden ze misschien wel bekeerd? Nee, dat leest u niet. Tegenovergestelde. De zonen uit het godvrezende geslacht van Seth werden beïnvloed door hun vrouwen en door hun schoonfamilie, door de geest die daar heerste. Ze vergaten hun opvoeding, ze vergaten de gebeden en de vermaningen van hun godvrezende vader of grootmoeder. Ze vergaten de dienst van God. En binnen een aantal jaren was in hun leven voor de dienst van God totaal geen plaats meer overgebleven. Een flauwe herinnering aan de wat donkere dagen van hun jeugd. Verder hadden ze God en zijn dienst, God en zijn woord, God en zijn wet van zich afgeworpen. Ze waren één geworden met het geslacht van Kain. Leefden zoals Kains kinderen leefden. Zongen de liederen van Kain, het lied van Lamech. Ontspanden zich met de kinderen van Kain. Genoten van het leven met de kinderen van Kain. Maar voor God was in hun leven geen plaats meer. De Heer Jezus duidt dat aan op een heel treffende manier in die rede over de wederkomst die ik zo even al aanhaalde. Hij zegt: in de dagen van Noach, voor de zondvloed, waren ze wat? Etende en drinkende, huwende en ten huwelijk uitgevende. En dan stopt het. Ze hadden voorspoed, want ze konden volop eten. Ze konden volop drinken. Het leven was voorspoedig. Het leven was lang. Honderden jaren. Het leven was goed. En ze genoten met volle teugen van het leven. Eten en drinken, trouwen en ten huwelijk geven. Maar daar stopt het. Geen woord over God. Want er was voor God geen plaats. En waar voor God geen plaats is, waar men alleen leeft voor eigen verlangens, waar men alleen geniet van de voorspoed en de zegeningen, van het eten en het drinken, van elkaar. Ze aten en ze dronken. Daar komt God niet aan zijn eer. Daar leeft de vijandschap tegen God op. Daar worden de geboden overtreden. Daar leeft men eigen meester, niemands knecht. Daar leeft men voor zichzelf, zonder God en zonder zijn woord. Kijk, zo was het begonnen. Die dagen van Noach, waarvan gezegd had dat de boosheid ten hemel schrijde. en de wrevel de hele aarde vervulde. En zo, zegt het woord van God, zal het ook zijn als de dagen van Noach terugkeren. Nee, als die dagen van Noach terugkeren, zal er wel heel wat veranderd zijn. En zullen er ook andere dingen gebeuren. Maar de grondlijnen, de wezenstrekken, zullen hetzelfde zijn. En laten we erop letten, gemeente, dat in de dagen van Noach ging het waar verkeerd. Toen de grenzen tussen kerk en wereld gingen vervagen. En toen de jongeren uit de kerk, uit het geslacht van de zonen van Seth, buiten de grenzen gingen kijken. Vriendschap gingen sluiten met deze wereld. Nee, het begon niet met een huwelijk, want die huwelijken kwamen natuurlijk ook niet uit de lucht vallen. Het begon met zo eens wat contact zoeken. Het begon met verkeerde vriendschappen. Het begon met 's avonds bij de deur wat praten met die en gene. Met iemand meegaan. Het begon met de vervaging van het verschil tussen kerk en tussen wereld. En laten we dat zeker vandaag vanuit het woord van de levende God maar onderstrepen. En dan kunnen we lang niet alles noemen. Vult u vanuit uw eigen leven, vanuit uw eigen gezinsleven, vanuit uw eigen omstandigheden de dingen maar verder in. Want we leven in de vernieuwde dagen van Noach. En een van de ergste dingen is dat de grenzen die de schrift heeft getrokken rondom de kerk en rondom het verbond, dat die door ons mensen, door ouders, kinderen zo heel makkelijk overschreden worden en vervagen. We leven toch in de 20ste eeuw. Bijna in het laatste decennium, want het is haast 1990. En je moet toch jong zijn en van het leven genieten. Je kunt toch niet in een klooster gaan, zo praten we. Maar hoe leven we? Midden in deze verwarde, in deze wrevelige, keiharde wereld, waarin de boosheid opklimt en de wet van God wordt verlaten en vertrapt. Hoe leven we? Op zaterdagavond met de wereld in een bar. Op zaterdagavond met de wereld in een of andere bioscoop. De boeken van de wereld op de plank. De sportprogramma's voor de tv, die moet je toch minstens bijhouden om op maandag over de voetbal te kunnen praten. De kinderen van het verbond. Ze zoeken de vrede en het applaus van de wereld. Ja, en je moet toch wel eens wat verder gaan ook, niet? Je leest zoveel over moderne muziek. Je wilt er toch ook wel eens wat van weten. Zo begint het vaak. Drugs. Tja, wat steekt er eigenlijk achter om eens te weten waar het nu allemaal over gaat? En zo gaat het verder. Grensvervaging. Leven als de wereld. Je kleden als de wereld. Doen als de wereld, als het geslacht van Kain. En wat zie je? De kerk, de ouderen, de gezinnen, de jongeren van de kerk, ze beïnvloeden de wereld niet ten goede. Zoutend zout, ach mensen. Dat zout is allang smakeloos geworden. Maar de wereld golft de kerk binnen. En misschien wel tot onze vreugde. Teken ik het te scherp? Ach, ik ben ervan overtuigd, gemeente, dat deze dingen meer of minder in heel onze samenleving en in alle kerken vandaag zichtbaar worden. En vaak is het ergste ook nog. Dat wat hier in dit schriftwoord indringend aan de orde gesteld wordt. Niet alleen verkeerde vriendschappen. Niet alleen meegaan, meedoen. Maar ook nog een huwelijk aangaan. Met de kinderen van de wereld. Ja, dan is binnen de kortste keren alles weg. O, ik weet. Er zijn mensen die door een vriend, een vriendin met de kerk in aanraking zijn gekomen. En voor wie dat gezegend is. Onder de bijzondere leiding van God. Onder de bijzondere voorzienigheid van God. En daar mogen we alleen maar dankbaar voor zijn. En die mensen mogen van harte een plaats gunnen onder ons. Maar de regel van het woord zegt ons heel duidelijk dat als iemand zich van God en zijn dienst niets aantrekt, vijand is van God en van zijn woord. Zoek geen vriendschap, trekt geen juk aan met een ongelovige. Een van de oudere schrijvers heeft het al indringend gezegd. Wilt ge uw toekomst verwoesten, alle indrukken van het woord van God wegvagen uit uw leven, de toekomst van uw nog ongeboren kinderen op het spel zetten, trouw met een vijand van God en van zijn woord. En zo ligt het, want dat was de reden. En dat zeg ik niet omdat we ons boven andere mensen zouden verheffen. We hebben niets om ons op te verheffen. Maar wel om te onderstrepen dat het woord van God zegt dat er een scheidslijn dient te zijn tussen de kinderen van het verbond, tussen de kinderen die bij het woord willen leven en tussen hen die dat woord vaarwel zeggen. Maar ook al was die situatie zo, en we hebben het maar in wat korte kleuren getekend, al was het zo dat het gedichtsel van de harten van de mens boos was, al was het allemaal gekomen door die vervaging van de grenzen en doordat men zich ging verzwageren, zoals de Bijbel dat noemt, met de kinderen van Kaïn. Toch komt God niet alleen met oordeel, dat ook. Hij zegt dat het berouwde dat hij de mens gemaakt heeft en dat hij de wereld zal wegdoen onder een vloed van water. Maar dat oordeel komt niet ogenblikkelijk. God zegt, er komt eerst nog een tijd. Voordat ik deze wereld waarvan het me smart dat ik hem geschapen heb, zal wegdoen. Komt er nog een tijd waarin ik de mensen gelegenheid zal geven om zich te bekeren. Een tijd waarin de geest zal twisten. Die geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens terwijl hij vlees is. Maar hij zal toch twisten in de dagen van Noach. Wat betekent dat twisten van de geest? Het woord twisten is vanuit het oorspronkelijk nogal omstreden. Maar er is goede reden om deze vertaling aan te houden. En te zeggen, dit is het wat het oorspronkelijk toch duidelijk bedoelt. Het woord twisten wil zeggen dat er strijd is, oneenigheid is. Nou, er is oneenigheid tussen de geest van God en tussen dat vlees, tussen die zondige mens. De mensen hebben zich in de dagen van Noach van God afgekeerd. Maar nu gaat die geest twisten. Hij gaat proberen om ze te laten zien dat ze ongelijk hebben, dat ze verkeerd zijn, dat ze op een heilloze weg zijn. Die geest gaat roepen, dringen tot bekering. Kijk, dat is het wat met het twisten van de geest bedoeld wordt. En hoe twist de geest? Wel, de Heilige Geest twist altijd, allereerst en voornamelijk, door middel van het woord. God kan op een bepaalde manier gebeurtenissen gebruiken. Een ongeluk, een ernstige ziekte, ik weet het. Maar de geest die twist, twist toch heel in het bijzonder. Door het woord wat hij zelf heeft gegeven. En dat woord klonk nog in die van hem. De God van alle genade. Hoe dan? Wel, Noach zelf. Noach heeft niet alleen maar een ark gebouwd. Dat was zelf niet zijn eerste werk. Oh nee. Noach wordt genoemd in 2 Petrus de prediker der gerechtigheid. Noach heeft gepreekt. Zo in een gesprek. Zo misschien een boodschap gegeven aan de mensen in wier midden hij woonde. Noach heeft gepreekt toen hij uitleg gaf over wat die bouw van die ark nu toch eigenlijk betekende. Want dat moet toch wel wat geweest zijn. Noach die daar waarschijnlijk woonde ergens in het gebied van Mesopotamië. Althans, dat is het meest waarschijnlijk. Noach die waarschijnlijk in de buurt geen zee had waar je water had. Die daar midden op het land een ontzaggelijk groot schip ging bouwen. Van enorme afmetingen. En de mensen die dat zagen, die kwamen natuurlijk bij Noach informeren. Noach, wat ben je bezig? Wat ben je aan het doen? Ik ben een schip aan het bouwen. God heeft me daar opdracht toegegeven. Want de Heere, die zal de wereld, doordat ze zo vol zonde is, zeker wegdoen. Daarom bekeer je. Bekeer je voor het te laat is. En vlucht als de tijd komt. Met ons in de ark, want alleen in de ark zul je kunnen ontkomen van de wateren die de aarde zullen bedekken. Ik denk dat als Noach zoiets gezegd heeft, dat de mensen al begonnen te glimlachen en meewarig te kijken en de schouders ophalen en zeggen, Noach, ben je wel helemaal goed? Die man is overspannen. Die man is, ja toch anders, vreemd. En misschien zeiden ze nog wel ergere dingen van Noach. Ze luisterden niet, ze gingen gewoon door. Maar Noach bleef preken. En Noach bleef waarschuwen. En iedere hamerklop aan die ontzaggelijk grote ark was een prediking. En in die zin ook het twisten van de Heilige Geest. Waarin aan de mensen uit die dagen werd toegeroepen. Bekeert u voordat het te laat is. Bekeert u tot de levende God, voordat zijn toorn u verdelgen. Voordat de gloed over u komt en u niet meer kunt bekeren. Dat was het twisten van de geest in de dagen van Noach. Een hamerklop, een woord van een man die door de mensen veracht werd. En gemeente, dan moeten we het zeggen ook vandaag. Is het woord van God nog onder ons? God heeft de kandelaar van zijn woord nog niet weggenomen. Ook vandaag twist de geest nog onder ons. Want elke keer als het woord gepredikt wordt en het wordt gepredikt in overeenstemming met de schriften, dan is het een klop op ons hart, een roepstem. Die zegt, bekeert u. Dan mag ik het u vragen. Als u misschien al 10 of 40, 60 jaar onder de bediening van het woord bent. Als de Heilige Geest door het lezen van het woord en door de prediking van het woord al zoveel jaar met u getwist hebt. Wat hebt u met het twisten van de geest gedaan? Wanneer de geest met u twistte, op heel bijzondere momenten uit uw leven. Misschien ernstig ziek geweest. Misschien de Heere belooft van als ik beter mag worden van deze ernstige ziekte, Heere, dan zal alles veranderen. Toen twistte de geest met nadruk. Maar toen u beter werd, die goede voornemens, die bleven tussen de lakens van het ziekenhuisbed hangen. En u bent verder gegaan. Misschien een tijd in uw leven gehad dat het woord met bijzondere kracht op u afkwam. Dat u beroerd werd en dat u zegt, het kan zo niet verder. Er moet iets gebeuren, er moet wat veranderen. Ik moet bekeerd worden. Misschien een tijd geweest waarin u veel in stilte de Heere zocht. Maar het droogde allemaal weer op. In die tijd was de geest bijzonder aan het twisten. Maar u hebt die twistende geest laten staan. Die twistende geest smarten aangedaan. Misschien een tijd geweest waarin heel nadrukkelijk vragen op u afkwamen vanuit de bediening van het woord. Die u niet kon ontsnappen. En toch doorleven. Vergeten. Afschudden. Ziet u het dan niet? Dat de geest nog twist. En dat het erg is. Als we de roepstemmen van het woord in de wind slaan. En vooral. Als we de nodigingen van het evangelie in de wind slaan. Want vergeet het niet. Als het woord gepredikt wordt en de geest twist. Dan wordt ons voorgehouden. Mensenkind, bekeert u. Zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin heb ik lust. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? O, vergeet het niet, mijn beste vriend, dat de zonde die lokt en de wereld die trekt en alle aantrekkelijkheid van de zonde die zoveel reclame maakt op alle mogelijke terreinen, die belooft je gouden schatten, die belooft je ontzaglijk veel. Maar vergeet het niet. Achter de zonde en de dienst van de wereld en het leven in het geslacht van Kain staat de vorst der duisternis. En die heeft je doodgezworen. Zo waarachtig als ik leef, zegt de Satan. Hierin heb ik lust, dat hij, dat zij, een van Kain wordt en sterven. Vergeet het niet. Maar Gods woord mag soms moeilijk lijken. En de weg die God gaat, mag soms tegen vlees en bloed ingaan. En wat God van ons eist, mag ons herinneren aan onze onmogelijkheden. Dat we soms zeggen, Heere, moet het nu zo? Maar achter al die ernstige roepstemmen en achter al die tere vermaningen staat de almachtige God, mag ik het zo zeggen, een eed te zweren bij zichzelf en zo waarachtig als ik leef met al mijn roepstemmen, met alle twisten. Ik heb geen lust in uw dood, in jouw dood, jongen of meisje in de kerk. Maar daarin heb ik lust dat je je bekeren en leven. Bekeert u, bekeert u. O, sla die roepstem niet in de wind. Sla het pleiten van de Heere Jezus niet in de wind. Van wie gezegd wordt dat hij eens uitbrak in luid geween. Toen die stond op de heuvels rond Jeruzalem. En daar de stad van God zag liggen. En toen zei Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk een hen haar kiekens. Maar gij hebt niet gewild. En in alle preken en in elke bijbelezing die u gehoord hebt, stond die wenende Heere Jezus achter dat woord. En vult u uw eigen naam maar in. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, de kuikentjes onder de veren bijeen vergaderd, beschermd, maar ge hebt niet gewild. Hoort u het, de Heere Jezus spreekt hier niet over onmacht, dat is er ook. En dat is een groot struikelbok in het innerlijk, als we werkelijk met God en met onszelf te doen krijgen. Maar het ergste is, in de woorden van de Heere zelf, de onwil. Wat is daarom nodig? Als zoveel roepstemmen op ons afkomen, als de Heere zo twist, ook in onze dagen nog, als zo met ernst en klem en liefde de boodschap van het woord van God aan ons hart wordt gelegd. Dat we vragen, Heere, breek door met die twistende werking. Want ik heb zo'n hard hart. Toe zegt u het is. Lig u daar wel eens van wakker. Dat u zo verder kunt leven. Dat uw hart zo hard is. Buigt u uw knieën wel eens in de stilte. Heren, uw woord heeft getwist met me. Er zijn indrukken geweest. Maar breek u door, want die onweerstandelijke kracht van de Heilige Geest. Die wederbarende werking van de Geest. Die heb ik nodig, waardoor mijn hart wordt verbroken. Die Geest. Die me losmaakt van de machten van zonde, van schuld, van Satan. En die me drijft naar die enige ark van de behoudenis. Heere, breek die wereldsgezindheid. Breek dat harde hart. Breek dat ongevoelige. Wat zo tevreden kan zijn met wat uiterlijke vroomheid. En maak me arm voor. Kijk, dat is zo nodig, gemeente, want we zijn nog niet aan het eind van onze tekst. Er staat dat die geest twist in de dagen van Noach en de Heere Jezus zegt dat dat terugkomt aan het einde der tijden. Maar er wordt met nadruk bij gezegd, en daar moeten we toch ook nog even de vinger bij leggen, er wordt met nadruk bij gezegd dat die geest niet in eeuwigheid zal twisten met de mens terwijl hij vlees is. Dat zal niet altijd duren. Maar zijn dagen zullen zijn 120 jaar. Wat betekent dat? Wel, er zijn twee verklaringen van dat woord 120. De eerste verklaring is deze, dat de Heer hier dreigt, dat als de zondvloed komt, dat hij de leeftijd van de mensen zal verminderen. En dat is ook gebeurd. Kijkt u het in uw Bijbel maar na. Voor de zondvloed werden de mensen heel oud, 900 jaar. Maar na de zondvloed, met een heel enkele uitzondering, worden ze niet ouder dan 120. Meestal sterven ze eerder. En de Heere zegt wel, ik heb zoveel geduld gehad met dat heel oud wordende geslacht van voor de zondvloed, dat ik het leven van de mens zal bekorten en dat ze niet ouder worden vanaf nu. Na de zondvloed, dan 120 jaar. Andere mogelijkheid is dat de Heere zegt, nu kondig ik aan dat ik de wereld door de zondvloed zal vernietigen. Maar mijn oordeel komt nog niet ogenblikkelijk. Het zal nog 120 jaar duren. En die 120 jaar mag Noach bouwen aan de ark en prediken dat het oordeel komt en mensen roepen tot bekering. Welke uitleg u de voorkeur geeft, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. De kern van de zaak is heel helder. En dat is dat de Heere aan dat twisten van de geest een bepaalde beperking oplegt. Het duurt niet altijd. Het duurt maar voor een tijd. De geest zal niet eeuwig twisten. De geest twist alleen gedurende de jaren en de dagen en de maanden die wij van God ontvangen. En dat zullen op zijn meest 120 jaar zijn. Voor de meeste van ons is het minder. Want wij worden geen 120. Meestal veel minder. Misschien zijn het nog maar 120 maanden. Misschien zijn het nog maar 120 weken. Misschien is het nog maar 120 uur. De tijd is kort. En in die tijd twist de geest nog. Komt het woord nog tot ons. Maar als die tijd voorbij is, houdt het twisten van de geest op. En dan? Dan lezen we ontroerend in het volgende hoofdstuk dat de deur van de ark door God gesloten wordt. Dan kan niemand het oordeel meer ontsnappen behalve Noach en zijn gezin. De ark heeft 120 jaar open gestaan, maar nu is zij gesloten. En dan komen de wateren van boven en beneden. En dan zullen er misschien mensen gebonst hebben op de wanden van die ark. Misschien nog wel geprobeerd hebben om die ark open te breken. Maar die ark blijft gesloten. Dan is het te laat. Vergeet u het niet. Of we nu nog lang leven of kort leven, God weet het. Of het nog lang duurt of korter zal duren dat de Heere Christus wederkomt op de wolken, we weten het niet, God weet het. Maar in dit leven, voor ons sterven, zullen we bekeerd moeten worden. Zullen we behouden moeten worden in de ark der behoudenis. Want als we doorleven, doorleven onder twisten van de geest, onder de roepstemmen, onder de kloppen, meedoen met de geest van de tijd, het allemaal niet zo precies nemen, slordig leven. Als we ons niet bekeren en straks komt het einde, dan gaan we verloren. Dan komen de vloedgolven van Gods toren. De buitenste duisternis. Al daar zal wening zijn. En knersing der tanden. En daarom zegt dit woord tot ons. Zolang het nog het heden van de genade is. De welaangename tijd. De dag der zaligheid. Nu de handen van de grote middelaar in de prediking van zijn woord nog zijn uitgebreid voor de grootste van alle zonden. Nu de geest nog twist. Wend u tot hem. Ja, maar ik kan niet. Wend u tot hem met uw onmogelijkheden. Ja, maar ik ben zo bang dat ik mezelf bedrieg. Vraag om ontdekkend licht, om het licht. Van de zelfbeproeving. Ja, maar zoveel bezwaar. Zoek de Heere. En leg hem al de noden van uw hart. En al de vrees. En al de zorg. En al de zonde. En al de schuld. En al de blindheid. En al de dwaasheid voor. Maar zoek de Heer. Want het woord dringt erop aan. Dat alleen in de ark in de dagen van Noach behoudenis was. ark, dat was een schip van hout. Maar het woord van God in het evangelie en ook in de tweede brief van Petrus maakt het heel erg duidelijk dat die ark die door Noach gebouwd is, als het ware een type was, een schaduw was van de ark der behoudenis, de Heere Jezus Christus. Want alleen in hem kunnen zondige mensen die leven in de dagen van Noach behouden worden. Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij moeten zalig worden dan de naam van de Heere Jezus Christus. Hij is een schuilplaats. Hij is een ark. Een schuilplaats, zegt Jesaja in hoofdstuk 32, tegen de wind. En een berging tegen de vloed. O, het woord van God dringt aan. Opdat we hem zouden leren kennen. Tot hem de toevlucht zouden nemen. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. De geest die twist, wil die Heere Jezus Christus die ark der behoudenis verheerlijken. Daarom drijft hij op Christus aan. En als u daarom zegt, ja ik weet het, ik moet bekeerd worden, ik zie de nood van mijn leven. Maar wie is deze ark der behoudenis? Wie is deze Heere Jezus Christus? Ik heb vroeger veel over hem gehoord op de zondagsschool en in de prediking. Maar hij is voor mij een onbekende. Waar is hij? Waar kan ik hem vinden? Ach, mijn beste vriend, smeek om de geest van Christus. Die zal in alle waarheid leiden. En die leeft erin, mag ik het zo zeggen. Dat is een harteliefde. Om Christus uit te stallen en Christus te verkondigen door het woord. Wat hebben we nodig? De geest der ontdekking. Maar ook de geest die Christus gaat verheerlijken. De geest die op zijn namen gaat wijzen. De geest die op zijn bekwaamheid gaat wijzen. De geest die op zijn bereidwilligheid gaat wijzen. De geest die laat zien dat nu alles in deze ark der behoudenis voorhanden is. Om een verloren zondaar zalig te maken. Ook de mensen die al zoveel jaren die ark voor zich hebben zien bouwen. Wanneer het woord gepredikt werd. En telkens maar aan die deur voorbij leefde. Mensen die denken, mijn hart is zo hard geworden. Er is in deze ark der behoudenis, de Heere Jezus Christus, nog zoveel ruimte. En zoveel kracht. En zoveel liefde. Zou hij dan geen kracht bezitten? Zou er bij hem dan geen ruimte zijn om u zalig te maken? Kan dat niet meer? Als er bij hem almachtige kracht is, oneindige liefde is, voelt u het niet hoe de geest drijft. Hoe de geest u af wil breken. Hoe de geest u wil vernederen. Om zo, als een zondaar die alles in moet leveren. Die de wapens van zijn eigen gerechtigheid en de oppoetslappen van zijn eigen vroomheid in moet leveren. Die met al het zijne in de dood terechtkomt. Om daar waar ons alles ontvalt, de deur van de ark der behoudenis te vinden. En daar te zien dat er in die ark zoveel ruimte is. Of als alles toegesloten ligt, dan kan het lijken alsof er geen ruimte is. Dan is alles donker. maar als door de bediening van de Heilige Geest de deuren van de ark opengaan, dan zegt u, ik wist niet dat er zoveel gunst en zoveel liefde, zoveel bereidheid en zoveel almacht, zoveel genade en zoveel kracht bij hem was. De Geest twist. We kunnen die twistingen van de Geest overboord zetten. We kunnen die twistingen van de Geest ook naast ons neerleggen. Omdat we denken dat we dat twisten van de Geest niet meer nodig hebben. Daar zijn we boven verheven. Als dat het geval is, mijn beste vriend, dan vrees ik dat u geen kennis hebt aan het werk der genade. Want waar de Geest werkt, gaat werken en blijft werken, daar werkt die Geest door. En die Geest drijft, twist. Om een bruidskerk voor Christus toe te bereiden. En daarvoor moet die Geest zoveel twisten. Van dwaasheid overtuigen. Van zonde overtuigen. En daarom de Geest twist. Twistende werk hebben we alle nodig. Om van al het onze, van onze zekerheden, afgeslagen te worden. Om niets te worden. Opdat Hij alles wordt. En als we Hem mogen kennen. En die deur van de behoudenis en van de ark. Bij geesteslicht zien opengaan. Dan kan de storm komen. Dan kan de vloed komen. Dan kan de hele wereld en de macht van de hel erop afkomen. Maar wie in die ark schuilt, die is veilig. Niemand zal ze uit zijn hand drukken. Veilig voor de storm. Veilig voor de vloed. Veilig in de ark van het behoud. Dan alleen kun je de dag van de wederkomst tegemoet zien. Met verwachting. Dan alleen kun je sterven met hoop. Als je door genade hebt leren schuilen in die ark. En daarom haast u. Om uw levens wil en rust niet. Voordat ge op goede gronden weten mag. De ark. Behoudenis. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we komen tot u aan het einde van deze dienst en wil u zelf op ons neerzien vanuit die ark des behouds, de Heere Jezus Christus. O, geef dat het woord wat vanavond gebracht is, daartoe dienstbaar mag zijn. Zwaar des geestes, om ons af te drijven van al onze zonden en wereldgelijkvormigheid en wat voor dingen er ook zijn mogen waarop we vastzitten. O God, stoot ons los door de ontdekkende, vernieuwende werking van uw Heilige Geest. Laten we bidden om de doorwerking van die Geest. Heere, wil u zelf ook in onze gemeente, onder ons en onder onze kinderen deze week doorwerken. Spaar en bewaar ons, geef ons kracht voor ons werk. Maar bovenal bind deze dingen op ons hart. We bidden van u, wil u verder deze dag met ons zijn. Wil u, ook wanneer we naar huis gaan, ons alle geleiden. En geef dat we volgende week zondag elkaar weer mogen ontmoeten rondom uw woord. We bidden het om Jezus wil alleen in de vergeving van al onze zonden uit genade. Amen. Psalm 35, het eerste vers is onze slotzang. Psalm 35, vers 1, twist met mijn twisters, hemel, Heer. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.